presentatie. Ik weet niet of Michel het nog klaar moet zetten. Het betreft het agendapunt over de groenmonitor, de natuurmonitoring. Ik geef graag het woord aan jou, Michel.
Oké, dankjewel voorzitter. Tegen mijn gewoonte in doe ik het nu ook maar even zittend om tijd te besparen met geluidsinstallaties installeren en dergelijke. Ik neem u even kort mee door de resultaten van de natuurmonitoring. Zoals u weet doen we dat al jaren in Laarbeek. 2010 gestart om precies te zijn met een monitoringsplan. En in 2011 zijn de eerste inventarisatierondes gemaakt. Nou, dat doen we niet voor niks. Wij proberen zoveel mogelijk te sturen op resultaat. Inzicht krijgen in de natuurwaarde, nul metingen doen en vervolgens de veranderingen in de tijd proberen in beeld te brengen. En het effect van hetgeen wat wij aan maatregelen nemen ook meetbaar te maken. Monitoringsmethodes, ja, die moeten uiteraard goed zijn. Je moet het in jaar 1 op dezelfde manier doen als in jaar 2. Want anders ga je appels met peren vergelijken. Nou, daar komen geen goede uitkomsten uit. We monitoren op diverse planten en diersoorten. En we monitoren verschillende doelen. Ik loop ze dadelijk eventjes met u na. Nou, hoe pakken we het aan? Daar zijn we echt uniek in als Laarbeek. Dat is de afgelopen jaren ook verschillende keren gebleken bij de jureringen van de Entente Florale. De manier waarop wij dat doen met vrijwilligers is, ik durf wel te zeggen, uniek in Nederland. 1500 vrijwilligersuren zitten daarin en ongeveer 60 mensen zijn daar mee bezig. Dus een hele unieke samenwerking. Gegevens worden niet alleen door die vrijwilligers aangeleverd, maar ook door instanties die ook in hun gebieden al monitoren. Denk aan een waterschap, een provincie, staatsbosbeheer. Sinds een aantal jaren hebben we een koppeling gemaakt met de SNL-monitoring. Wat is dat? De subsidieregeling natuur en landschap. En daar hangt een monitoringssysteem onder vanuit de provincie. Dus daar zitten ook gegevens in. Ook die komen naar ons toe om uiteindelijk alles bij elkaar te brengen en ook conclusies te kunnen trekken. Uiteindelijk gaan die gegevens naar een ecologisch adviesbureau, Ecologica, die in goede samenwerking met ons en IVN de zaak interpreteren en ook tot zinnige uitspraken komen. Schematisch, hoe ziet die samenwerking eruit? Zoals ik al zei, in 2010 hebben we een monitoringsplan opgesteld. Daarin staat hoe we monitoren en wat we monitoren. Als gemeente faciliteren wij vooral. Dat doen we in geld, dat doen we in ondersteuning. Dat doen we door een stukje professionaliteit van Ecologica in te huren. Maar het veldwerk wordt door de vrijwilligers van IVN Laarbeek gedaan. Uiteindelijk komt alles samen bij Ecologica, die doen een interpretatie. En dan volgen de resultaten zoals we die vanavond hier hebben. Welke doelstellingen? Die zijn destijds in het monitoringsplan vastgelegd. Dat zijn er 10. Ik loop ze dadelijk even met u na met de belangrijkste conclusies per doelstelling. Dus het heeft niet zo heel veel zin om ze nu hier voor u op te sommen. Ze komen eigenlijk stuk voor stuk even voorbij. Grofweg in 3 categorieën. We hebben gebieden of doelen die in het Nationaal Natuurnetwerk, zoals het tegenwoordig heet, voorheen was dat de ecologische hoofdstructuur, vallen. Een aantal doelen die daar buiten vallen. En een viertal die met name met beheer te maken hebben. De beoordeling doen we in 4 kwalificaties. Goed, redelijk, matig en slecht. De kleurtjes van donkergroen naar lichtgroen, naar geel, naar rood, geven in feite door een kleurcodering meteen aan waar het verschil zit. Daar zijn uiteindelijk cijfers onder gehangen om die ook meetbaar te maken. Daar hangt een definitie onder, die staat hier per categorie omschreven. Je kunt zich voorstellen hoe dat verloopt van goed naar slecht. En dat daar nuances tussen zitten en uiteindelijk tot een overgang leidt in welke categorie zaken vallen. Om ze even door te lopen, natuurontwikkeling beken en beekdalen is er één. Daar worden een aantal monitoringsdingen voor uitgevoerd. Oeverzwaluw, VAS staat voor vogels in agrarische gebieden. Telling, dus dat is een vogeltelling. Plantenmonitoring in het gebied De Hut, dat ligt bij het sportpark in Aarle-Riksel. En de provinciale monitoringsgegevens, waar een proefvak ligt bij de boerderongse A is het. Dus die gegevens worden bij elkaar gebracht en leiden tot een oordeel voor wat betreft deze doelstelling. We zijn in 2011 gestart. In 2012 is daar een eerste rapportage van gemaakt. Dus die cijfers ziet u in het eerste kolommetje. Vervolgens wat er 2016, dat is in 2017, dus verwerkt. We geven een trend weer. Hang daar nog niet al te grote conclusies aan, want het is natuurlijk nog maar één ronde die we gehad hebben. En naarmate je langer bezig bent met monitoren, krijg je een steeds zekerder en duidelijker beeld. Om op de beken en de beekdalen even in te zoomen. Over het algemeen is er sprake van een redelijke leefomgeving voor allerlei soorten broedvogels. De terugval van de oeverzwaluw is simpelweg te verklaren doordat er een oeverzwaluwwand is ingestort. Dat gebeurt nou eenmaal langs water af en toe. Dat kan wel betekenen dat er op het moment van meten ineens helemaal niks meer zit. Dat herstelt zich over het algemeen wel weer. Sterker nog, daar doen we met maatregelen zoals oeverzwaluwwanden ook actief iets aan. Dus dat is een trend die er op dit moment is, maar die eigenlijk een beetje vertekent.
Oeverzwaluwwand bij Bavaria, is er ook al iets?
Die zit hier dus nog niet in. Maar dat is inderdaad het voorbeeld waar actief iets aan gedaan is. En wat in volgende metingen dus weer, ja, als het goed is, weer een verkleuring naar groen zal laten zien. De Boerdonkse A, dat is de vaatplantenmonitoring. Die laat een trend zien dat het ook wat minder gaat. En dat heeft te maken dat feiten de agrarische percelen tot aan de insteek van de sloot lopen. Dus de invloed daarvan is ook relatief groot op beplanting.
Is daar, die invloed komt daar door middel van uitspoeling van bestrijdingsmiddelen?
Vermesting en bestrijdingsmiddelen en verdroging. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste die je steeds ziet terugkomen in het agrarisch gebied. Daar zijn wij ook niet uniek in. Dat is een algemene landelijke trend. Wat er ook duidelijk uit blijkt is dat inrichtingsmaatregelen bij de goorloop hun vruchten afwerpen. Wat ik net al aangaf, vermesting en verdroging, die vragen een structurele aanpak. Dat los je niet op perceelsniveau eventjes op. De positieve vegetatieontwikkeling bij de hut, dat blijkt ook wel dat stapstenen aanleggen ook echt resultaat opleveren.
Die verdroging, hè? Dus nou gaat het waterschap A, die heeft dus verschillende avonden belegd en die gaat dus nu waterstanden veranderen. Heeft dat ook hiermee te maken?
Dat heeft hiermee te maken. Dat geeft ook aan dat inderdaad het structurele is. Hè? Dat doe je niet op perceelsniveau. Daar zit een heel achterland achter waar je afgewogen beslissingen over moet nemen. Maar het doel is uiteindelijk wel om die waterhuishouding beter voor elkaar te krijgen. A, voor het agrarisch gebruik, maar B, ook zeker voor de natuurwaarde. Dus dat is daar een voorbeeld van. Ja. Een andere natuurstelling, de bijzondere natuurwaarde. Denk aan de bijzondere gebieden, het Moorsel, Ruwe Eeuwsel en de Biezen. Met name die bovenste is voor ons van belang. Dat is gemeentelijk eigendom, dus daar zitten wij ook aan de knoppen. De andere is meer dat ze een beeld geven van het Laarbeekse, maar dat zijn geen gebieden van de gemeente. Dus daar zitten wij ook niet direct aan de knoppen voor beheer en onderhoud. Maar daar zie je wel dat het de natuurwaarde, het kleurt richting groen allemaal, hè, matig tot redelijk. En laat een stabiele trend zien. Daar zie je geen echte grote verschillen ten opzichte van 4-5 jaar geleden. Door hier en daar de vegetatie te laten staan in het Moorselen zou je wat meer structuur kunnen krijgen. Dat is met name voor vlinders erg interessant. Maar daar is het wel zoeken naar de balans, want het Moorselen kent heel veel orchideeën. En dat is ook de unieke waarde van het Moorselen. Dus het wordt altijd zoeken naar de balans, niet te veel laten staan, want dan gaat het weer ten koste van die flora. En dat is toch wel het meest unieke in dat gebied. Dus daar zal de focus ook altijd blijven liggen.
Ik kan het een of het ander ook te maken hebben met op het moment van de meting van het klimaat. Want het ene jaar zitten er gewoon meer insecten als het andere jaar. Dus
absoluut.
Dat wil dan nog niet eens altijd zeggen dat het dan daadwerkelijk zoveel minder is.
Nee, precies. Daarom zie je ook, we proberen een beetje een trend aan te geven. Maar harde conclusies kun je aan één meting nooit ophangen. Dus het geeft een richting aan. Maar je moet het altijd nuanceren en ook zeker kijken. En als je de rapporten, die u overigens ook allemaal digitaal beschikbaar krijgt, als die behoefte er is, die gaan ook die diepte in. En dan zie je ook steeds dat die nuance aangebracht wordt bij de constateringen die gedaan worden. Het natuurherstel van Venne. Vennen kan ik eigenlijk in enkelvoud schrijven, want het gaat qua meting op dit moment alleen om het Torven in Mariahout. Die natuurwaarde is over het algemeen matig, maar er zit een dalende trend in. Met name de heikikker die daar een aantal jaar geleden gesignaleerd was, hebben we bij de laatste twee monitoringsrondes niet meer aangetroffen. Dus die heeft invloed op het resultaat. En de oorzaak daarvan zit hem waarschijnlijk in een iets te forse beheeringreep. Waarbij ook meteen gezegd is van je ziet hoe belangrijk fine-tunen is, hoe belangrijk gefaseerd werken is. En dat het echt maatwerk is. Dus daar betaal je ook leergeld, dat zie je ook terug. Daar pas je ook vervolgens je beheer weer op aan. Nou, dat is ook precies de reden waarom we monitoren, om dergelijke beslissingen ook goed onderbouwd te kunnen nemen. De uitbreiding van de heide ten koste van het bos, die levert een hogere natuurwaarde op. Ja, plat gezegd, een dennenakker heeft net zoveel ecologische waarde als een maïsakker. In die zin is iedere vorm van natuur, en met name de variatie daarin, levert bijna per definitie altijd hogere waarde op. Een ontwikkeling die dit gebied heel erg raakt is de plannen voor het herstel van het Vossenbergven, wat daar bijna tegenaan ligt. En uiteindelijk is het doel ook om daar een wat groter begrazingsgebied van te kunnen maken. Dan wordt de begrazingsdruk wat lager en de variatiestructuur in het gebied wat groter en waarschijnlijk de ecologische waarde ook. Om dat meteen even te visualiseren, het Torven ligt hier. En er zit een stukje bos tussen en dan ligt hier het Vossenbergven. Althans, dat ligt er niet, maar daar heeft het gelegen. En dat zie je in het plaatje, de uitsnede die ik eruit gemaakt heb. Dat is de hoogtekaart. En daar zie je dus precies de contouren van waar dat ven ooit gelegen heeft. Je ziet ook de donkerblauwe lijntjes. Dat zijn de rabatten die daar doorheen gegraven zijn om het gebied droog te leggen en uiteindelijk te bebossen. Nou, het bos is er inmiddels af. Dat is door de vrijwilligersgroep de afgelopen jaren gebeurd. En we zijn op dit moment bezig met een verdere uitwerking om een daadwerkelijk venherstel ook in de loop van dit jaar op te kunnen pakken. Dan zie je zo'n gebied meteen. Als je dit bij elkaar kunt pakken, een stuk groter worden met veel meer kansen voor natuur. Dan komen we bij misschien wel de meest kritische. Ook daar is Laarbeek niet uniek in. Die trend zie je in heel Nederland. De natuurwaarde in het agrarisch gebied. Je ziet, we hebben behoorlijk wat gegevens van allerlei aspecten. Van diverse soorten vogels tot vlinders, tot planten. Die een bijdrage leveren aan dit gebied om daar een conclusie over te kunnen trekken. En daar zie je dat de natuurwaarden nog steeds achteruit blijven gaan. Daar zitten ook wisselingen in per jaar, ook afhankelijk van weer en dergelijke. Wat je vooral ook ziet is dat het voedselaanbod, bijvoorbeeld muizen, is te beperkt. Nou, dat heeft meteen zijn weerslag op bijvoorbeeld roofvogels in zo'n gebied. En een echte verbetering krijg je eigenlijk alleen maar voor elkaar als je meer structuur in het landschap kunt krijgen. Dat kan door diverse landschapselementen, dat kan door randenbeheer, dat kan door slootkantjes, bermen, al dat soort zaken spelen daar een rol in. En alles wat je daarbij doet, en dat doen wij al best het nodige aan, maar je ziet dat de trend naar beneden is eigenlijk bijna niet bij te houden met maatregelen die je op dit moment kunt nemen.
Ik vind het eigenlijk een rare constatering, want als ik gewoon bij mijn eigen waar ik woon en ik kijk naar buiten, constateer ik gewoon dat er meer roofvogels en meer andere vogels zijn als enkele jaren geleden. En ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik hier zie.
Ja. Ja, ja, het is plaatsgebonden. Het kan verschillend zijn. Het kan per jaar ook verschillen. Dus ook hier, hè, hang het niet vast aan exact zoveel vogels geteld. Want dat kan volgend jaar weer anders zijn. Maar de trend, ja, daar kunnen we volgens mij heel weinig discussie over hebben. Want die is gewoon naar beneden toe. En de trend was waarschijnlijk nog veel sterker naar beneden toe. Als we niet zouden doen wat we met z'n allen al doen. Want er gebeurt veel. Dat buig je die trend ook best een stuk mee om. Maar ja, het houdt geen gelijke tred met de afname. En dat zit hem vaak hier nog niet eens in aspecten die we net noemden. Verdroging, vermesting, dat soort zaken. Maar dit zit vooral echt in die structuur van het landschap. De eentonigheid die er op veel plekken ingekomen is. Waarbij een randje of een bosje al bijna wonderen kan doen. Om met name deze natuurwaarde omhoog te krijgen.
Voorzitter.
Komt dit effect ook door het landbouw eigenlijk steeds groter opschaalt?
Sorry. Dat heeft er wel mee te maken. Maar het is een complex geheel van diverse aspecten. Maar dit speelt daar wel een rol in.
Ja, dat was eigenlijk meteen even een opmerking die misschien ter verduidelijking. Het agrarische gebied neem ik aan, Michel, en we hebben het van tevoren niet besproken, maar dat het de agrarische hoofdstructuur is. Dus dat wil niet zeggen dat dat altijd puur agrarisch gebied is, want de heer Van Dijk die zegt terecht waar ik zit, ja, dat is agrarische hoofdstructuur. Maar het hoeft niet altijd de agrariër te zijn of de agrarische activiteit. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor de misverstanden. En aanvullend op de opmerking van de heer Van Dijk, inderdaad, bij u kan het meer zijn, maar je moet natuurlijk wanneer je gaat monitoren wel dezelfde plekken telkens controleren. Want anders dan kun je niet gaan zeggen van het neemt toe of het neemt af.
Klopt, ik woon al heel lang op die plek.
Ja, maar ik twijfel niet aan dat bij u toegenomen is, bij mij ook. Maar als toevallig bij mijn buurman gemonitord wordt en bij mij niet, dan kan hij hier negatief zijn, terwijl wij constateren dat het toeneemt.
Nee, maar ik denk wel, de natuur is daar ook vooruit gegaan. Want hè, tegen de wijk Strijpaan, er is een wat meer groen gekomen en wat meer struikgewassen. Rondom het kasteel Krooi, die goorloop is een stuk verbeterd. Kijk, en die vogel die blijft echt niet zitten op diezelfde vierkante meter. Dus, maar het hele gebied is natuurlijk wel iets beter voor de natuur ingericht.
Blijkt te constateren dat u het opbouwende werk van de ecologische verbindingsfonds, et cetera, in samenwerking met meerdere gemeentes ook constateert.
Daar ben ik ook nooit tegenstander van geweest, hè?
Dat zeg ik ook niet.
Nou, dat is goed om te horen, want ik kan zo meteen het bruggetje maken naar die gebieden, want ook daar zitten dus die meetdoelstellingen op. Dit gaat inderdaad dus echt om het agrarisch gebied, dus niet de ecologische verbindingszone, niet bossen, niet natuurgebieden, maar eigenlijk alles daaromheen, waar een aantal meetpunten zijn en waar een aantal uitkomsten uitkomen. Nou, om een voorbeeld te geven, je ziet de dagvlinders, die zijn juist omhoog gegaan. Daar zit een positieve trend, dus daar zit altijd een nuance in van verschillende doelsoorten die je gaat meten.
Ik zie toch iets anders bij de dagvlinders, van 2,9 naar 0,6.
Ja, u kijkt bij het Hof. Ik keek op de onderste regel. Het is beide waar. De natuurwaarde, poelen en stilstaande wateren. Nou, de natuurwaarde is redelijk en er lijkt een trend, maar die is wat lastiger meetbaar te maken, omdat we 4 jaar geleden nog niet zo gestructureerd met die metingen bij de poelen en bij het water bezig waren. Daar heeft met name de waterwerkgroep bij IVN ook een ontwikkeling doorgemaakt om dat strak te krijgen, dat monitoringsverhaal. Dus in die zin kun je dat nog niet helemaal vergelijken met 4 jaar geleden. Maar er lijkt in ieder geval een vooruitgaande trend in te zitten. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Het zijn wel over het algemene soorten, maar die komen ook wel in redelijke aantallen voor. En ook door de hele gemeente verspreid. Dus dat is wel met name ook het poelonderhoud wat daar zijn vruchten af lijkt te werpen. Nou, het advies wat ook gegeven wordt is poelen met bijzondere soorten. Richt het beheer daar nog specifieker op in. En zorg ook dat de omgeving van de poel, want alleen de poel is niet voldoende. Daar moet ook biotoop omheen zitten om het optimaal te maken voor deze diersoorten. De natuurwaarde in de bebouwde kom. Matig tot redelijk met een licht negatieve trend. En dat zit er met name in een aantal vogeltellingen waar je dat ziet. Ook daar laat ik weer niet uniek in. Dat is een landelijke trend die je ziet. Het mooie is dat wij, wat je kunt doen om die trend te keren, daar zijn we al volop mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan die toepassing van de vaste planten die we in de dorpen op dit moment volop doen. Dat levert veel meer insecten op en dus ook veel meer vogels. Dus wat dat betreft zitten we daar qua maatregelen die je kunt nemen ook gewoon op het goede spoor. Nestgelegenheid voor gebouwbewonende soorten. Denk aan huismussen, gierzwaluw, huiszwaluw. Ook dat is een aandachtspunt waar je relatief eenvoudig wat mee kunt. Wat veel mensen vaak ook nog eens leuk vinden. Om die vogeltjes in of om je huis te hebben. En een heel concreet voorbeeld is in Aarle-Riksel waar nu gebouwd wordt. Compensatie van een stukje oude haag wat weg moest. Bij het klavier, plant klavier, in de nieuwbouw een aantal van dit soort nestgelegenheden ingebouwd worden. Dus wat dat betreft kijken we qua compensatie ook breder en dan zijn dit ook aspecten die je daarin in meeneemt. Verschalingsbeheer van de bermen. Als er één categorie is die een heel gevarieerd beeld laat zien, dan zijn het de bermen. Als je de taartschijfjes bekijkt, dan zie je met name dat de middengroep, het ligt gewoon in het gele, juist wat kleiner geworden is. En dat het wat extremer wordt. Er zijn stukken die richting slecht gaan en er zijn stukken die richting goed gaan. Het groene en het rode wordt groter. Dus je ziet duidelijk dat op een aantal plekken het heel succesvol is en op een aantal plekken het op dit moment ook niet of nauwelijks tot resultaat leidt. Dus dat kan er wel toe leiden dat we in de toekomst, het is nu nog te kort om daar harde conclusies aan te verbinden, maar in de toekomst daar wel wat scherper keuzes in kunnen gaan maken. Zeggen van, nou, daar is het kansrijk, daar heeft het ook zin. En op andere plekken heeft het wat minder zin om echt in te zetten op maaien en afvoeren en een verschralingsbeheer. Alleen bij voldoende brede bermen randen laten staan, dat blijkt ook. Anders is het verschralende effect te minimaal om hier ook iets te bereiken. Dus dit is echt iets wat in ontwikkeling is, wat we goed moeten blijven volgen. En waar je op enig moment ook wel gericht conclusies aan kunt hangen door je beheer aan te passen. Blijft voorop staan dat bij verschraling continuering altijd belangrijk is. Eén keer met de klepelmaaier eroverheen en je gaat minstens tien jaar terug in de tijd. Dus het blijft altijd zorgen dat je consequent blijft werken.
Michel, mag ik misschien een vraag stellen?
Ja.
De voorzitter maak ik niet meer in de discussie, maar het is een presentatie. Ik constateer in het buitengebied voornamelijk dat de laatste jaar steeds intensiever alle bermen gemaaid worden en de sloten geveegd worden in de maand november. Misschien jouw verhaal, het kleinwild, zeg maar, hazen, konijnen. Ja, als ik in mijn omgeving kijk, dan denk ik, ja, waar moeten die ook zitten? Die kunnen nergens maar schuiven, want alles is schoon en aangeveegd en afgemaaid. En ook gesnoeid. Wordt dat ook meegenomen in die verschraling? Of hoe kijken jullie dan naar?
Dat zit hem niet direct in verschraling. Want ja, sloten verschalen of zo, dat is niet echt aan de orde. Hè. Dat is gewoon een vrij rijk milieu. Voor een groot deel met sloten zit je ook gewoon aan schouwplichten vast. Daar hebben we weinig in te kiezen. Dat is werk wat gewoon moet gebeuren. En dat probeer je dan zo efficiënt, effectief mogelijk in te richten. Voor wat betreft bermen zijn er wel steeds meer plekken waar we daar wat genuanceerder mee omgaan. Daar staat de sheet eigenlijk al voor, want daar speelt dat met name. Bij de zandpaden, de bermen bij zandpaden gaan we daar al anders mee om. Maar dat is wel een continu zoektocht. En daar zijn we ook met IVN steeds mee bezig. Van, ja, zijn er plekken waar we ons de vraag moeten stellen, moeten we hier überhaupt wel maaien? Kunnen we hier niet gewoon de berm als struweel door laten groeien? Ook dan zit er uiteindelijk wel weer onderhoud in. Want uiteindelijk is in Nederland alles wat je heen laat gaan, wordt bos. Hè? Dat is uiteindelijk het eindstadium van alles. Dus beheer is altijd nodig op enig moment. Wat heel belangrijk is om facering aan te brengen. En daar kunnen we wellicht nog wel wat slagen maken. Door gewoon plukken te laten staan. Bij de goorloop zie je het met name bij het riet. Waar voorheen ook alles weggehaald werd. Blijven nu plukken riet ook de winter doorstaan. En dat is gewoon heel belangrijk ook voor vogels. En daar zie je ook het positieve effect van. Dus ja, we leren continu. En dit is een aspect wat daar zeker in meegenomen moet worden. Het extensief beheer zandwegen, nou komen we wat meer bij de succesverhalen. Want daar is een keuze gemaakt een aantal jaren geleden met het nieuwe beheerplan landschapselementen, waar ook dit soort zandpaden als landschapselement benoemd zijn. En wat we eigenlijk daar gedaan hebben is die elementen als één geheel benaderen. Daar waar vroeger gezegd werd van de sloot zit in een apart beheerplan en de berm deden we apart en de bomen snoeien deden we apart en de struiken snoeien deden we apart en alles ging naar elkaar. Wat we nu doen is dit als één landschapselement benaderen en we kijken wat er moet gebeuren. En dan zie je dat juist die integrale benadering leidt tot een veel betere en veel hogere natuurwaarde. Dat vertaalt zich ook mooi door in de cijfers die we daaronder hebben liggen. Eigenlijk is er maar één aandachtspunt en dat is dat we moeten zorgen dat er ook voldoende zonnige plekken blijven op die zandpaden. Hè. Er zijn er die bijna helemaal in een laan staan waar het bijna permanent schaduw is. Nou, dat zijn zandpaden waar wil je met name vlinders hebben. Dan is het ook belangrijk dat er voldoende bezonning is. Dus dat is met name een puntje qua beheer om rekening mee te houden. Maar verder is het eigenlijk gewoon een heel positief verhaal.
Michel, een opmerking. Is daar ook iets van het natuurgebeuren? Ik wil maar zeggen, in Adrichsel heb je van langs het Haarnemkruis tot aan de Knaal. Volgens mij is daar meer een moeras geworden. Die zandweg.
Ja, die heb ik zo niet voor de geest. Dus daar kan ik in die zin niet echt op reageren.
Michel, zijn er in Labik meer plaatsen waar nu nog verharding is, waar in aanmerking komt voor zand, wegenbeheer?
Daar zijn op dit moment geen concrete ideeën of plannen over. Nee, dit gaat echt over zandpaden zoals ze nu zijn, waar dit beheer op zit, die echt als landschapselement gedefinieerd zijn en waar dit beheer op zit. Een aandachtspunt waar we vaak weinig mee kunnen, want de dader meldt zich niet. Dat er bermen eigenhandig gemaaid worden of zelfs gespoten, hebben we ook alles meegemaakt. Ja, dat zijn wel kwalijke zaken en daar proberen we natuurlijk op te acteren. Maar tegelijkertijd zijn ze vaak ook heel ongrijpbaar. Maar ik moet zeggen dat gelukkig het laatste jaar heb ik daar weinig meer over gehoord. Het maaien komt nog wel voor. Bespuiten van bermen heb ik gelukkig niet meer meegemaakt. Dus laten we dat ook als een positieve trend zien.
Hey, maar goed, aan de andere kant, ik woon in het buitengebied. We hebben een aantal eigen sloten. En ja, ik heb dus ook verschillende jaren op een gegeven moment een eigen sloot niet gemaaid. Omdat er geen schouwplicht op zit. En in die jaren heb je natuurlijk padden. Die lopen er in de zomerdag echt honderden rond. Maar op een gegeven moment moet je die sloot een keer uitgraven. Want anders kan je hemelwater niet weg en vernat alles. En dan op dat moment merk je dus gewoon duidelijk van, erop. Dan zit er dus eigenlijk bijna niks meer.
Ja, klopt. Dat is ook wat wij merken. En de enige oplossing daarvoor is, want het werk zal een keer gedaan moeten worden, is om het gefaseerd te doen. Als je bij wijze van spreken weet van om de 5 jaar moet ik dat doen. Doe dan in jaar 2 de helft en in jaar 4 of jaar 5 de andere helft. Op die manier, het is qua werk niet altijd praktisch, maar als het gaat om natuurwaarde is dat wel dé oplossing voor dit soort zaken. Want dan creëer je in feite gewoon vluchtgebied ter plekke voor soorten die daar zitten.
Nou, kijk, het valt natuurlijk niet alleen bij mij, maar dat is natuurlijk bij heel veel mensen, maar zijn daar ook subsidies voor?
Voor beheer en onderhoud nagenoeg niet. Nee, voor dit soort dingen niet. Het kan via het stimuleringskader groenblauwe diensten. Maar dan heb je het meer over houtwallen, over akkerranden en dat soort zaken. Daar zitten sloten en bermen niet specifiek in. Bossen en bosranden, een andere groep, een andere categorie. De natuurkwaliteit is daar redelijk stabiel. Daar zie je niet zo heel veel vooruitgang of achteruitgang. Door de bank genomen zitten we daar goed op het spoor. Het bosbeheer van de gemeente is ook erg op de randen gericht. Daar zien we ook kwaliteit vaak toenemen. Met name het Klerksbos sprong er echt uit bij de laatste monitoring als een positief voorbeeld van het effect op een goed randenbeheer. Nieuwe natuurgebieden, eigenlijk ook een succesverhaal. Als de monitoring iets aantoont, dan is het ook dat juist die nieuwe natuurgebiedjes, die stapstenen die hier en daar gerealiseerd zijn, ook een hele positieve bijdrage geven aan de biodiversiteit, aan toename van natuurwaarde. Dus de aanleg van die nieuwe gebiedjes, die loont ook echt. Dat zie je in de cijfers ook gewoon terug. Graslanden die blijven nog wat kruidenarm. Nou, daar zijn ook weer wat nieuwe ontwikkelingen in. Door zaken is gewoon eens een keer los te ploegen. Dus het kan best zijn dat we daar mee experimenteren. En eens gaan kijken van levert dat gewenste effecten op.
Michel, het Klerksbos, waar ligt dat precies?
Het Klerksbos ligt eigenlijk ten noordwesten van Beek en Donk. Wij gaan helemaal in de punt richting Gemert. Ja, snelle loop inderdaad. Ja. Samenvattend, de natuurmonitoring laat een wisselend beeld zien. Hè. Ik denk dat ik dat wel duidelijk heb kunnen aangeven. De natuurwaarde van de gebiedjes die de afgelopen 10 jaar aangelegd zijn, dat is echt een toevoeging. Blijkt ook uit de cijfers. Het extensieve beheer van de zandpaden werkt positief. Natuurwaarde van bestaande bos en natuurgebieden zitten stabiel. Hè. Daar zien we geen achteruitgang, eerder een kleine vooruitgang hier en daar, afhankelijk van de soorten die je meet. De natuurwaarde in het agrarisch gebied, ja, daar blijft het in die zin slecht mee gaan. Dus dat blijft een continu aandachtspunt. Ontwikkelingen zijn positief, hè, gaf ik net ook al aan. Maar vaak nog te kleinschalig en te beperkt om de negatieve trend te kunnen breken. Dus dat blijft wel een aandachtspunt.
Mark?
Jazeker.
De akkerranden, hè, de bloemrijke akkerranden, wordt er nog aangewerkt omdat dat wat is gerealiseerd de afgelopen jaren om dat proberen uit te breiden?
Dat is wel een aandachtspunt. We zien wel gewoon uit de cijfers en de feiten dat wel redelijk stabiel is. We hebben een vaste groep agrarisch die meedoen met dat project. We hebben een aantal gemeentelijke pachtpercelen waar wij ook zelf van zeggen van daar willen we het. En dan regelen we het of zelf of we maken afspraken met de pachter om het te realiseren. Maar je ziet dat er wel in die zin redelijk stabiel is. Ik heb zelf misschien stiekem een beetje de hoop, de regelingen in het stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten, die zijn wat veranderd. We hebben altijd de akkerranden zelf gedaan, omdat daar de verplichting aan vast zat dat het 6 jaar op dezelfde plek moest blijven liggen. En onze ervaring was dat de deelnemers bij ons allemaal wel zeggen, ik wil me best vastleggen voor zoveel oppervlakte voor 6 jaar. Maar ik vind het wel lastig om te zeggen, het is 6 jaar op dezelfde plek. Want als ik wat teeltwisseling wil toepassen of zo, ja, dan loop ik meteen vast in mijn bedrijfsvoering. De STICA-regeling is op dat punt veranderd. Daar zit meer flexibiliteit in. Dus wellicht dat ook in het aantal deelnemers een positief effect kan hebben. Maar dat zal de tijd moeten blijken. Op dit moment is het eigenlijk een vrij stabiele groep en dat is al jaren zo en ik heb geen reden om aan te nemen dat het anders zal zijn de komende tijd. Even kijken, de natuurwaarde in de bebouwde kom, licht negatieve trend, maar ook daar goede ontwikkelingen ingezet, dus daar zitten we denk ik op een goed spoor. En in de bermen een wat wisselend beeld, daar zitten hele mooie voorbeelden bij en daar zitten ook voorbeelden bij. Je zegt van ja, daar is ondanks het verschralingsbeheer het effect op dit moment in ieder geval nog niet meetbaar. Aanbevelingen, zoals ieder rapport eindigt ook dit rapport met een aantal aanbevelingen. Het agrarisch gebied waar we net al het een en ander over gezegd hebben, wordt als aandachtspunt genoemd. De Goorloop is een heel mooi voorbeeld van hoe we met beekherstel en met inrichten van ecologische verbindingszones om moeten gaan. Waar dat ook echt effect geeft. En het advies is ook van nou, pak kansen bij andere beken waar die zich voordoen. Dat heeft ook een positief effect. Verschralings- en ecologisch beheer consequent vol blijven houden. Net ook al genoemd. Torven, kleinschalig beheren en de heide bij voorkeur verder uitbreiden. Nou, ook dat zit met het venherstel van het Vossenbergven in de pen. Ecologisch beheer van zandwegen, wat ik straks ook al aangaf. Opletten dat er niet te veel beschaduwing plaatsvindt. En een heel praktisch beheerpuntje bij de poel bij het Klerksbos. Die we eigenlijk heel makkelijk kunnen meenemen in ons beheer voor de komende jaren. Dat is even in vogelvlucht de resultaten. Wat ik net ook al zei, deze presentatie kan digitaal beschikbaar gesteld worden en de rapportages ook. Dus wat dat betreft, dan kunt u iets meer de diepte in. En zijn er op dit moment nog vragen, dan hoor ik ze graag.
Exoten, hoe gaan we daarmee om? Of hoe kunnen we daarmee omgaan? Nou is afgelopen jaar is besloten dat Roundup nog 5 jaar gebruikt mag worden. Je kunt het dus niet op gemeentelijk niveau verbieden. Maar zijn er misschien ideeën om de mensen of degene die gebruikers van Roundup en vooral de agrariërs misschien, om die te kunnen verleiden om dat niet te gebruiken? Dat er misschien manieren zijn om die proberen te verleiden zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Voor wat betreft de exoten, daar hebben wij geen specifiek beleid op, tenzij het verplicht wordt. Hè. We hebben een disselverordening, daar zul je op een gegeven moment moeten acteren. Maar we hebben er wel steeds meer mee te maken. Japanse duizendknoop begint zich hier her en der voor te doen. Ja, dat is een beetje handelen naar bevind van zaken. En daar waar we snel in kunnen grijpen en erger kunnen voorkomen, doen we het ook. Wat ik zeg, zit niet echt beleid onder, maar het is wel snel acteren. En dan schakelt onze buitendienst in die zin ook snel op om daar wat mee te doen. We maken het in waterpartijen nog wel eens mee. Zijn wij niet direct aan zet, maar wel partner van het waterschap. Je hebt een aantal invasieve soorten in het water, waar ook snel gehandeld moet worden. En daar trekken we samen op met het waterschap om grote problemen daar te voorkomen. Met betrekking tot Roundup, ja, dat is een lastige. Wat u zelf ook aangeeft, wij kunnen daar qua regulering eigenlijk niks in doen. Ik denk wel, maar dat is even een persoonlijke mening, je ziet het bestrijdingsmiddelengebruik erg negatieve effecten heeft, ook op insecten en op bijen. En als er iets ook voor agrarische productie belangrijk is, dan is het bestuiving en dan zijn het bijen. Dus geleidelijk aan zie ik daar ook wel een kentering in denken. Dus ik denk dat we met z'n allen ook wel steeds meer die richting opgaan. En dat het uiteindelijk ook vanuit agrariërs ook economisch belang wordt om te zorgen dat het voor elkaar wordt. En wie weet zelfs wel dat inrichtingsmaatregelen en randjes laten staan, om die reden vanuit bedrijfsvoeringsaspect zelfs een rol kan gaan spelen de komende jaren. Dus ik denk dat het voor een deel zichzelf ook wel de positieve kant op zal gaan voltrekken.
Meneer Van Dijk nog?
Jullie hebben het torven en het vossenven. Die twee die liggen alle twee heel kort langs elkaar. Was het niet verstandiger geweest om juist een gebied op te pakken dat veel verder van het torven afgelegen had? En daar een nieuw stukje natuur te creëren. Nu leg je twee gebiedjes langs elkaar. En dan zeg ik van ja goed, één gebiedje dat functioneert al. Maar was het misschien niet verstandiger geweest juist op een andere plek in Labeek ergens een tweede gebiedje te concentreren als twee langs elkaar. Dus ja, lijkt mij voor mij eigenlijk logisch. Ja, en wat betreft die bestrijdingsmiddelen, ja, Michel die zegt het net al, ik wou het ook zeggen van, ja, ik denk de agrariërs die willen steeds zelf ook minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Gewoon vanwege het feit dat het een heel kostbaar iets is, maar ze, tot op dit moment kunnen ze niet altijd zonder. Dus dan zullen ze iets moeten.
Ja, met betrekking tot het venherstel, het woord zegt het eigenlijk ook al. We hebben voor die vennen gekeken naar locaties van waar hebben vennen gelegen. Waar is het van nature zeg maar aanwezig en waar kun je iets herstellen. En dat zijn eigenlijk maar twee plekken. Die liggen allebei in het Mariahouten Bos. Dat is Vossenbergven en dat is het Heideven. Dat ligt wat meer naar het oosten, moet ik dan zeggen, in de buurt van het hondensportterrein in het bos. Dan denk ik dat een aantal van u wel weet waar we zitten. Het probleem daar is dat er ook een forse waterloop daar dwars door het bos steekt. En die heeft een enorme drainerende werking. Dus uiteindelijk hebben we op basis van onderzoeken, en die met name dat ook aantonen van ja, hier heeft het niet zo heel veel zin om echt aan venherstel te denken. Anders dan moet je het bijna met leem helemaal dicht gaan bekleden om te voorkomen dat zo'n ven leeggetrokken wordt door die waterloop. Hebben we de keuze gemaakt om daar gewoon met beheermaatregelen wat meer richting vochtig bos te gaan. Hè. Dan krijgen we toch wat meer nuanceverschillen en meer natuurwaarde op die plek. Maar echt venherstel is daar niet kansloos. Niet echt kansvol. Dan blijft er eigenlijk maar één over en dat is het Vossenbergven. En anders kom je echt in het agrarisch gebied terecht. Hè. Ik bedoel, rond Mariahout hebben vroeger veel meer vennen gelegen, maar dat is echt volledig gecultiveerd. Dus daar zijn geen reële opties op dit moment. Overigens ben ik het niet helemaal eens met er ligt al een waardevol gebied. Dat is het Torreven zeker. Maar we hebben ook gezien dat er wel het een en ander aan schort. En dat juist uitbreiding van zo'n gebied die waardes kan verhogen. Dus ik denk dat die twee plekken, juist omdat ze zo dicht bij elkaar liggen, elkaar gaan versterken. En tot meer natuurwaarde zullen leiden op die plek.
Dankjewel Michel voor jouw presentatie. Kun je Tony wil nog iets toevoegen?
Nou, even een aanvulling. Ik hoorde net de relatie gelegd worden tussen bijensterfte en spuitmiddelen. En ik herinnerde mij toevallig een bericht en kon het meteen gevonden krijgen. In 2016 zijn bij de NVWA, dus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 23 meldingen binnengekomen met onderwerpen bijensterfte. 17 van werd verwacht dat het kwam door spuitmiddelen. Is nader onderzocht en bij 15 gevallen bleek niet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de oorzaak te zijn. Dus wat men denkt en wat feitelijk waren, zit dikwijls een heel groot verschil in. En ik vind dat wel heel belangrijk in zulke discussies. Ik heb het zelf 15 jaar geleden meegemaakt dat een plantenkweker een bepaald bloemsoort kweekte. En als hij in de bloei kwam, dat was interessant voor de bijen, maar ze gingen gelijk aan dood. Sindsdien maait hij ze altijd, maar ook toen werd meteen geconstateerd, hij zal wel spuiten. Dus ik vind dat we wel heel voorzichtig moeten zijn met conclusies trekken. En ik ben blij met dit bericht, dat dus meteen gestaafd wordt dat dat niet altijd zo is. En ik denk dat we, samenvatten van Michel ook, dat we toch in Laarbeek op een unieke manier langzaamaan een goede richting ingeslagen zijn.
Ik denk dat we dat Europees dan ook gezien hebben.
Wacht niet voor niks te groenten, hè?
Ja, dankjewel. Als verder niemand daar iets aan toe te voegen heeft, dan gaan we verder met het volgende agendapunt.